Vanavond Zacharia 14, vers 16 tot en met 21. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor de koning, de Heere der Heerscharen. Dus Yahweh, de Heere der Heerscharen, de Heere Zebaot, is dat letterlijk. En het Loofhuttenfeest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken, om zich voor de koning, de Heere der Heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heer de volken zal treffen. Die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de Egyptenaren en van alle volken die niet heen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Te dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de Heere heilig. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Judea, in Juda, zullen de Heeren der Heerscharen heilig zijn. Zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heeren der Heerscharen. Tot zover dit hele interessante stukje. In de eerste plaats wordt hier gesproken over de overgeblevenen van alle volken. Nou, als u een bladzijde terugkijkt, dan ziet u in hoofdstuk 12, vers 3, aan het einde, Zacharia 12, vers 3, het laatste stukje, daar staat: en alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen, ten oorlog verzamelen tegen Jeruzalem. Dat zien we ook in hoofdstuk 14, vers 2, daar staat: dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Nou, dat zien we dus heel duidelijk, ook al nu in de tijd waarin we leven, dat Israël steeds meer alleen komt te staan en dat alle volkeren tegen Israël zijn. Nou, dat zal uiteindelijk daartoe leiden dat alle volkeren opgeroepen worden, zoals Openbaring 16, vers 16 ook zegt, Harmageddon, en ze zullen strijden tegen Israël. En de Heere zal voor zijn volk strijden. De Heere zal zijn volk verlossen. Dat betekent dat deze volkeren in deze strijd de nederlaag zullen lijden, en dat velen van hen, en dat hebben we de vorige keer gezien, we hebben de vorige keer zelfs gezien dat mensen die gewoon staande zo zullen verteren, weg zullen teren. We hebben toen gezegd, het lijkt wel een beetje op een soort chemische oorlogvoering of een soort atoomoorlog of zo. Maar ze zullen vernietigd worden. Ze zullen de nederlaag lijden en de Heere zal overwinnen. De Heere zal voor zijn volk strijden. Maar dat betekent nog niet dat bij Harmageddon en de keren dat alle volkeren op zullen rukken, dat ook inderdaad alle volkeren tot op de laatste man uitgeroeid zullen worden. Want dan zou er geen vrederijk meer zijn op aarde. Er zijn ook heel veel die van de volkeren overgebleven zijn en op aarde zullen leven. En deze volkeren, die zullen jaarlijks naar Jeruzalem ontboden worden om te knielen voor de koning der koningen en de Heer der heren, want als we nog even naar Zacharia 14, vers 9 kijken. In Zacharia 14, vers 9, daar staat: en de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn. De enige koning over de hele wereld. En iedereen op deze hele wereld zal zijn koningschap aanvaarden. Maar ik ben er één woordje bij vergeten te zeggen nu. Iedereen op de hele wereld zal zijn koningschap moeten aanvaarden. Dat is niet altijd vrijwillig, want er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus zal regeren met een ijzeren roede. En dat zie je heel duidelijk ook in Jesaja, dat het vrederijk, het Messiaanse vrederijk, is nog niet de hemel. Hè, Petrus zegt in de Petrusbrief, 1 Petrus 3 of 2 Petrus 1, dat, 2 Petrus 3, sorry, 2 Petrus 3, daar staat er dat de dag God zal komen. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En hier staat tijdens het vrederijk dat er gerechtigheid zal heersen. Zie je het verschil? Tijdens het vrederijk zal er gerechtigheid heersen. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal er gerechtigheid wonen. Dan is dat het kenmerk van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan hoeft dat niet meer erin gehamerd te worden, maar dan is dat zo. Dat is het kenmerk van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, om nog even duidelijk te zijn, zal pas na het vrederijk komen. Hè? Het vrederijk duurt 1000 jaar. En zal zelfs nog eindigen met Gog en Magog, waarin de volkeren van de breedte der aarde zelfs nog in vijandschap op zullen trekken tegen de heilige stad. Zelfs nog na het vrederijk. Dus ja, het vrederijk is nog niet de hemel. Maar het vrederijk is wel de heerschappij van Christus op aarde. En vandaar dat hier ook staat dat alle volkeren zullen, als het ware, plichtsmatig, het zal een heilige plicht zijn om naar Jeruzalem op te trekken om de koning der koning te gaan aanbidden. Zoals het nu ook voor vele moslims een plicht is om naar Mekka te gaan. Ik weet niet of u Mekka wel eens gezien hebt, of u zich er wel eens in verdiept hebt, hoe groot dat terrein is. Dan heb je een heel groot terrein nodig waar al die moslims wereldwijd daar opgevangen kunnen worden. Nou, we zullen straks eens gaan nadenken hoe groot het terrein zal zijn waar dit in Jeruzalem plaats zal vinden. We zullen zo even met elkaar over nadenken. Nou, het begint, die oproep dat alle volkeren zullen komen in Jeruzalem, dat zal beginnen in Matteüs 25. In Matteüs 25, daar heb je het moment waarop de Heer Jezus teruggekomen is met al zijn engelen. Daar gaat Zacharia ook over. Hij zal terugkomen met al zijn engelen. En dat kunt u vinden in Matteüs 25. Matteüs 25, vers 31. Tot en met, laten we even lezen tot en met vers 40. Daar staat: wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En mensen, die troon zijner heerlijkheid staat hier in de hemel. Maar straks zullen we gaan lezen, deze troon van zijn heerlijkheid staat in Jeruzalem. Dat is de belofte die de engel Gabriel aan Maria gedaan heeft. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dat zegt de engel Gabriel aan Maria. Nou, dan zal deze belofte in vervulling gaan. En dan staat er: en al de volken die dus overgebleven zijn naar Harmageddon, al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze dan van elkander scheiden, zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Mensen, dit heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met onze toekomst. Het gros van de christenen uit de gevestigde kerken denkt dat wij als christenen eens voor de troon van God zullen staan en dat we dan pas gescheiden zullen worden tussen de schapen en de bokken. En dan zullen we pas horen of we bij de bokken horen of bij de schapen. En dan zeggen heel veel mensen uit de gevestigde kerk: het zal nog moeten blijken waar je bij hoort. Nou, hier staat niet dat de gemeente voor de troon verzameld zal worden, maar de volkeren. De volkeren. Nou, alle volken zullen voor hen verzameld worden. Ze zullen gescheiden worden. En dan staat er in vers 34, dan zal de koning, Trouwens, ik heb het wel eens meer gezegd, er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus de koning van de kerk is, maar wel de koning van Israël. En als het hier om de gemeente zou gaan, dan zou er staan, dan zou de bruidegom. Ja? Maar dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn, zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Dus met andere woorden, geniet van het Messiaanse Rijk. Treed binnen in het Messiaanse Rijk. Want ik heb honger geleden, gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, gij hebt mij gehuisvest. Ik ben naakt geweest, gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij bent op mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u honger gezien? Wanneer hebben wij u gevoed of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning, en dit is het sleutelvers hiervan, vers 40. En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Nou, als je dit vers niet goed begrijpt, kijk, dominee Arie van de Veer, die schrijft hierover in zijn dagboek, van dan zal het blijken of je mensen een glas water gegeven hebt. Dan zal het blijken of je, hoe jij hier op aarde geleefd hebt. Goed bedoelend. Maar ja, vanuit de christelijke gereformeerde kerk, ik heb eens een keer gesproken in de kerk van dominee van de Veer. En een van de oudsten die kwam later naar me toe, die zei, nou, je hebt geluk gehad dat de preekstoel niet begon te stijgeren. Ja. Want ik heb toen gesproken over het herstel van Israël. Wat daar helemaal onbekend was in de christelijke gereformeerde kerk. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Nou, ik zal u het gaan uitleggen. Zover gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan. Hier spreekt de Jezus over zijn eigen volk. Zijn minste broeders. En dat zult u ook gaan ontdekken in het volgende stukje wat we lezen. Er staat in de Bijbel, dat wat je met mijn volk gedaan hebt, heb je met mij gedaan. In Zacharia, daar staat in Zacharia 2 vers 8, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Dus met andere woorden, wat je met mijn volk doet, doe je met mij. En God die zegt tegen Abraham, Abraham, wie jou zegent, zal ik zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Dus het gaat hier heel duidelijk over, hoe is je relatie met het volk van Israël geweest? Wat heb je met mijn volk gedaan? Heb je ze geholpen? Heb je ze bezocht? Heb je het voor ze opgenomen? En juist in deze tijd zien we dat Israël heel alleen komt te staan door de politieke leiders van vandaag. Maar gelukkig zijn er in heel veel landen nog steeds heel veel mensen die wel achter Israël staan. Nou, het gedeelte wat je hierbij moet lezen, kun je vinden in de tweede kleine profeet. Net na Hosea kreeg je het boekje Joël. En dat is het parallelgedeelte. Ik heb dat erbij geschreven, bij het gedeelte wat we net geschreven hebben. Dat moet je er altijd bij lezen. Joël hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Joël hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Dat gaat over dezelfde gebeurtenis. Het gaat over het herstel van Israël en het gericht over Israëls vijanden. Dan staat er in Joël hoofdstuk 3 vers 1, want zie in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. Nou, daar gaat Zacharia dus over, hè? Zacharia de laatste hoofdstukken. Dan zal ik alle volkeren verzamelen. Nou, daar gaat Matthäus dus ook over, hè? Alle volkeren verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. Dat is het koningsdal. Ligt tegen Jeruzalem aan, tussen de Olijfberg en Jeruzalem. En ik zal aldaar met hen in het gericht treden. En dan komt er een heel belangrijk zinnetje. Ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel, dat zij onder de heiden, onder de volkeren verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen. Zie je wat hier staat? Hier zegt God, er zal een moment komen dat ik de volkeren ter verantwoording zal roepen. Wat zij met mijn volk gedaan hebben. Nou, daar gaat Matteüs 25 over. In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. En hier zie je dus heel duidelijk aan het begin van het vrederijk, dat alle volkeren hem zullen moeten erkennen als koning. En hier vindt dus nog een scheiding plaats. En dan zullen de volkeren mogen genieten van het vrederijk en elk jaar opgeroepen worden om de koning te aanbidden en zich voor de koning neer te buigen. En dat staat heel duidelijk in Zacharia 14. En als volkeren dat niet willen doen, dan zal dat volk gestraft worden met droogte, met hongersnood. Met hongersnood. Het lijkt eigenlijk wel een klein beetje op de situatie van Jozef. Jozef die verworpen werd, Jozef die verkocht werd, Jozef die uiteindelijk op een wonderlijke manier op de troon van Egypte terechtkwam. En er staat letterlijk in 2 Thessalonicenzen 1 dat Jezus met verbazing aanschouwd zal worden als hij koning zal zijn. Nou, zo werd Jozef ook met verbazing aanschouwd door zijn eigen broeders toen hij koning was. En wat staat er dan? Toen opende Jozef de schuren van Egypte. En de hele wereld kwam tot Jozef, de hele wereld zaten, kwam tot Jozef om koren te halen. En met andere woorden, als ze niet tot Jozef kwamen, dan hadden ze honger. En hier zie je dus de vervulling van de geschiedenis van Jozef. De grote Jozef. Jezus die hen uitnodigde en als ze knielden voor Jezus, zoals de broers knielden voor Jozef, kregen ze niet alleen regen, maar ik denk die regen komt van boven, ze werden door God gezegend. De volkeren, de mensen die neerknielen. En daar komt tot uiting dat wat God tegen Abraham gezegd heeft. Abraham, jouw volk zal tot een zegen worden voor de hele wereld. Dat zal in Jeruzalem gaan gebeuren. In Jeruzalem zullen de volkeren het Loofhuttenfeest moeten gaan vieren. Waarom nou dat feest? Waarom het Loofhuttenfeest? Het Loofhuttenfeest voor alle volkeren. Alle volkeren zullen jaarlijks naar Jeruzalem optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Hebben we net gelezen. Waarom? Als u kijkt in Jesaja hoofdstuk 2, daar staat ook iets dat alle volkeren naar Jeruzalem zullen gaan. Jeruzalem zal dus in de toekomst een enorme bedevaartsplaats worden. Daar kan Mekka niet tegenop, daar kan Rome niet tegenop, daar kan geen enkele plaats tegenop. Jeruzalem, in Jesaja hoofdstuk 2 staat dat. Er staat in Jesaja hoofdstuk 2 vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. We hebben de vorige keer gezien dat er voorafgaand aan het herstel van Jeruzalem een grote aardbeving zal zijn. Waardoor geologisch de hele boel zal veranderen rondom Jeruzalem. En Jeruzalem niet meer tussen allerlei gebergten in ligt, maar dat Jeruzalem in een soort vlakte ligt. En een berg is die hoger is dan alle andere bergen daaromheen. Van verre uit gezien wordt. Ik kom er zo nog even op terug. En ze zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren, zie je er staan, alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. Niet heen druppelen, maar heen stromen en vele naties zullen optrekken. En zeggen, komt, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Wat een pelgrimstad, hè? Jeruzalem. Het Loofhuttenfeest werd gevierd, je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Leviticus 23, als de oogst binnengehaald werd. Dan werd men geroepen om vreugde te beleven voor Gods aangezicht. Om God te danken voor de zegen die hij gegeven heeft. Het was als het ware een dankfeest waarin men God ging loven en prijzen voor de zegeningen die hij ons geeft. Dat is de ene kant. De andere kant is dat men in loofhutten ging wonen, waarin men terugdacht aan de tocht door de woestijn. Loofhutten moesten altijd een dak hebben waardoor je de sterren kon zien 's nachts. Het moest open zijn. En waarin ze terug moesten denken aan de tocht, de bevrijding uit Egypte en dat God hen bewaard had op weg naar het beloofde land. Nou, dan zal uiteindelijk het Loofhuttenfeest voleindigd zijn. Het Loofhuttenfeest zal vervuld zijn. U weet, ik heb daar ook in de gemeente over gesproken, er zijn 3 voorjaarsfeesten. Het paasfeest, dat is vervuld in Christus. Het feest van de eersteling, dat is vervuld in de opstanding van Christus. En het Pinksterfeest, dat is vervuld met de uitstorting van de Heilige Geest. De 3 voorjaarsfeesten zijn vervuld. Dan komt er een lange droge periode. En dan komen de 3 najaarsfeesten. En de 3 najaarsfeesten beginnen met de dag van de bazuin. De opname van de gemeente. De grote verzoendag. De bekering van Israël. En als laatste het Loofhuttenfeest. Dat God tot zijn doel, zijn uiteindelijk doel zal komen met Israël. Vat u het? Dat zijn de 2 keer 3 feesten. Nou, dat laatste feest zal dan vervuld worden. En dan zullen ook alle volkeren dat feest mogen meevieren. Het is de vervulling van al Gods beloften. Als we dan kijken naar dat huis, dan wordt hier niet alleen gesproken over Jeruzalem, maar er wordt hier ook gesproken over het huis van de Heere der Heerscharen. Het huis van God, de tempel. Toen de Heer Jezus in de tempel kwam, leest u, en dat weet u waarschijnlijk wel, dat de Heer Jezus allemaal kooplieden zag in de tempel. En hij dreef ze uit en hij zei, mijn huis... staat er in Jesaja 56 vers 7, mijn huis moet een bedehuis worden voor, hoeveel volken? Alle volkeren. Nou, dat zal dus in vervulling gaan tijdens het Vrederijk. Dan wordt de tempel in Jeruzalem een gebedshuis voor alle volkeren. Dan moet het huis toch wel groot zijn, hè? Dan moet het een heel groot huis zijn. Er staat letterlijk in het laatste stukje wat we gelezen hebben in Zacharia 14. Daar staat de laatste 3 regels van Zacharia 14. En er zal te dien dagen geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere der Heerscharen. Wat betekent dat dan? Er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis des Heer. Nou, daar wordt niet... in het bijzonder een bevolkingsgroep mee bedoeld. Maar de letterlijke vertaling, in het Hebreeuws staat het zelfs anders, de letterlijke vertaling van een Kanaaniet betekent letterlijk een koopman, een handelsman. De Kanaanieten wordt zelfs een kramersvolk genoemd, marskramersvolk. Met andere woorden, er zal niet meer gehandeld worden in het huis. Men komt daar niet meer voor zichzelf. Niemand zal er meer voor zichzelf komen, alleen maar voor de aanbidding van God. En dat zien we dat het huis van God volkomen gereinigd zal worden. Ik wil eindigen met nog iets heel belangrijks. Ik heb u verteld dat in Zacharia 14, daar staat uiteindelijk in vers 2... Zacharia 14 vers 2, dan zal ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen. Welk Jeruzalem is dat dan? Nou, we hebben toen gezien dat Jeruzalem in de eindtijd vlak voor de wederkomst van Christus ook Sodom genoemd wordt. Dat het zelfs Egypte genoemd wordt. Dat het zelfs vergeleken wordt met Babylon. dat Jeruzalem het centrum zal zijn van de antichrist die zich daar in de tempel zal zetten. Het antichristelijk centrum. En als we kijken naar dat wat de paus Franciscus pas gedaan heeft, vorige week zondag, waarin hij pleit voor een eenheid tussen de drie monotheïstische godsdiensten, de islam, het christendom en het jodendom, dan zien we dat die ene grote wereldkerk, dat we daar op weg zijn naartoe. Nou, daar zal Jeruzalem een hele belangrijke rol in spelen. En dan staat er notabene, de stad zal genomen worden, de huizen worden geplunderd, de vrouwen worden geschonden en de helft zal wegtrekken in ballingschap. Toen hebben we gezegd, maar dat zal met het Joodse volk toch niet dan ook nog een keer moeten gaan gebeuren. En toen hebben we gezien, nee, er wordt ook gesproken met de rest van het volk zal in de stad niet worden uitgeroeid. Dat met name de heidenen die daar in Jeruzalem wonen, met de volgelingen van de antichrist, daar zal God mee afrekenen. En dan staat er in deze stad, de stad, dan staat er, er zal een grote aardbeving komen. En in Openbaring hebben we toen zelfs gezien vorige keer dat de stad in drieën zal vallen door een aardbeving. Nou, dat is allemaal nodig om plaats te kunnen bieden aan dat grote, machtige tempelcomplex. Wat dan in Jeruzalem zal plaatsvinden. Want als je kijkt naar de tempel die nauwkeurig beschreven wordt in Ezechiël. In Ezechiël worden alle tempelcomplexen, de tempelmuren, de priestervertrekken, worden allemaal tot op, nou ja, zoveel cijfers achter de komma, precies in kaart gebracht. Ik heb een boekje van dokter ingenieur Jongeburger. Die heeft een heel mooi boekje geschreven over de tempel uit Ezechiël. Ik heb dat er nog eens even op nageslagen. Heeft u enig idee hoe groot het tempelcomplex zal zijn tijdens het Vrederijk? U mag gokken. Hoe groot zal dat zijn? Het tempelcomplex in Jeruzalem. Het beslaat nu een paar, degenen die wel eens op het tempelplein geweest zijn, een paar voetbalvelden zou je kunnen zeggen. Maar dan, hoe groot zal het tempelcomplex zijn? Wat denkt u? Wat zeg je?
Zo groot als New York?
Zo groot als New York? Nee, dat is een beetje te hoor. Dat is een beetje te. Ja.
Zo groot als Judea.
Ja. Nou, ja, weet je, er wordt nog wel steeds gesproken van ze gaan naar Jeruzalem. Hè? Dus dat moet wel een beetje binnen de grenzen van Jeruzalem liggen. Nou, als je. De maten van het tempelcomplex zijn precies te zeggen, om precies te zeggen, er wordt hier gesproken van 25.000 L bij 20.000 L. Dat is omgerekend, als we het hebben over de kleine maat L, dan heb je het over 12,5 kilometer bij 10 kilometer. Dan gaat het dus over zo'n 125 vierkante kilometer. Dat is een groot terrein. Dat is een grote oppervlakte. En ik zal u wel vertellen, dit is een grotere oppervlakte van het complex in Mekka. Dat is een groot, heel groot, grote oppervlakte. En het huis, kijk, daar staan muren omheen, dat is een voorhof. Daar zijn allemaal priestervertrekken, waar de priesters ook zijn. En het huis zelf, waar God woont, zal, even kijken of ik het goed zeg, ja, 500 bij 500 L zijn. Dus het is een huis van 250 meter bij 250 meter. Nou, degene die wel eens in Jeruzalem geweest zijn, die weten, dit kan nooit op die tempelberg. Die tempelberg is daar veel te klein voor. Dus vandaar dat er een aardbeving komt, waardoor deze stad in drieën zal vallen en dat de voorbereiding zal zijn dat er een groot terrein gemaakt zal worden waar dat hele tempelcomplex zal staan. En dat is dus heel duidelijk ook, dat enorme tempelcomplex met dat enorme huis van God zal dus het middelpunt worden van het Vrederijk. En waar hij zal regeren als koning der koningen. En waar alle volkeren jaarlijks naartoe zullen gaan om de koning der koningen, de Heer der Heren, te gaan aanbidden. En mensen, ja, als je kijkt naar de situatie van vandaag, de politieke situatie van vandaag, dan denk ik dat als we daar naar kijken en de Heer Jezus zegt, er zal grote onrust zijn onder de volkeren, dan denk ik dat we vandaag in een tijd leven die zeker daarmee te maken heeft. En tegelijkertijd ook de ontwikkelingen in Israël en de gemeente, dan weten we dat, ja, waar we het over hebben in Zacharia, dat geen heel utopie is die heel ver weg is, maar dat het heel dichtbij gekomen is.